Wij waren ongeveer bij 2 Korinthe 4, vers 6, als ik me goed herinner. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting, vanzelfsprekende, licht geeft verlichting, der kennis, hetgeen ook licht is, der heerlijkheid Gods, dat is ook licht, in het aangezicht, en het aangezicht is precies dat wat aan het licht komt, het oppervlak namelijk, de buitenkant, in het aangezicht van Jezus Christus. Dat wil zeggen, God geeft kennis. Hij schijnt in onze harten, opdat wij zouden verstaan, zouden begrijpen en daardoor ook zouden komen tot gemeenschap met hem, want dat is wat het is, in het licht wandelen immers. Dat is, ik ga wat snel, maar ik heb de indruk dat ik dat vorige keer allemaal besproken heb, namelijk, ik weet niet of dat zo is. Dat is 1 Johannes 1. Indien wij in het licht dat geopenbaard is, staat daarbij allemaal, hè? En indien wij in dat licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En daar gaat het over. En niet alleen met elkaar, maar ook met de Heer Jezus zelf en zijn Vader, want zo wordt het daar allemaal beschreven. Daar is dat licht voor. Zonder licht geen gemeenschap, geen verbondenheid, geen kennis. En licht is een erkend synoniem voor kennis. Staat gewoon in die woordenboek allemaal, hè? Maar God die beloofd heeft, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, het is hoogst vermakelijk, want de apostel demonstreert hier het probleem eigenlijk en daarmee de werking van de schriften. Hij verwijst, als u mij vraagt, gewoon terug naar Genesis 1. En de eerste keer dat er staat in de Bijbel dat God sprak, niet de eerste keer dat God sprak, maar de eerste keer dat er staat dat God sprak, zei hij, er zij licht. Maar je zou niet op het idee komen dat die uitspraak in Genesis 1 vers 3... dat die van toepassing zou zijn op onze nieuwtestamentische bedeling en op de prediking van het evangelie in een wereld der goddelozen dan wel onwetenden. Daar kom je niet op. En Paulus zegt, maar toch is het zo, toch gaat het daarover. Zodat u maar ziet dat dit soort dingen inderdaad geestelijk verstaan worden. Zo heet dat, hè. En die heb ik uit 1 Korinthe 2. De natuurlijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, begrijpt niet, grijpt niet, vat niet, dan heb je een mooie tussenoplossing gevonden. De natuurlijke mens vat en bevat dus ook niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid, want ze worden geestelijk onderscheiden. Daarna vragen wij ons af, wat is dat eigenlijk, geestelijk onderscheiden? Ja, dat weet toch iedereen. Moet je het letterlijk of geestelijk nemen? Dat is toch de bekende verhaal over het letterlijk nemen of vergeestelijken, heet dat, van Bijbelse uitspraken. Het antwoord is, je begint met letterlijk en daarna komt geestelijk. En het is niet of, het is altijd en. Zelfs de dingen waar je niks achter zoekt, zoals in Genesis 1 vers 3, daar steekt wat achter. Ik zeg altijd, waarom ook niet? Een beetje fatsoenlijke literatuur. Niet dat die nog veel voorkomt, fatsoenlijke literatuur. Tegenwoordig, als het niet onfatsoenlijk is, kan het nooit literatuur zijn. Maar dat is moderne literatuur, hè. Maar ik heb het meer over klassieke literatuur. Een beetje literatuur is literatuur, omdat er wat steekt achter de oppervlakkige betekenis van de taal. Dat is de kunst ook, om met dezelfde woorden minstens 2 dingen tegelijk te zeggen. En als iemand die kunst beheerst, dan is het degene die het woord is en die met het woord geïdentificeerd wordt, de grote auteur, God zelf namelijk. God spreekt, het eerste wat hij zegt is, er zij licht. Als God tot ons spreekt, dan geeft hij licht. In onze harten uiteraard, waar anders? Goed. En dat is wat hier staat. Hè? God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Genesis 1 vers 2, daar is alles nog duisternis, dat weet u. En God spreekt en dan is er licht, ook als er niet bij staat. Want al wat openbaar maakt, en dat is nou eenmaal woord, onder andere. Al wat openbaar maakt is licht. Mooie definitie van licht in Efeze 5 is dat, hè. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar het gaat inderdaad om dingen die geestelijk verstaan worden. In onze tegenwoordige bedeling meer dan ooit, omdat onze bedeling zich kenmerkt doordat God zijn aangezicht verbergt. Dat wil zeggen, aan de oppervlakte is er niks te zien, maar je moet er doorheen kijken, doorheen luisteren. Hoe werkt zoiets? Je moet er voor openstaan. Voor sommigen is het geen enkel probleem. Die begrijpen niet eens dat het een probleem zou kunnen zijn. En anderen, voor anderen is het zo'n groot probleem dat ze ook niet begrijpen dat het een probleem is. Ze begrijpen überhaupt niet waar het over gaat. En ik zou niet weten hoe je het uit moet leggen. Je moet het maar gewoon doen, hè. Als je mijn vader vroeg, hoe moet ik de schrift lezen, hoe moet ik de schrift uitleggen, maar hoe doet u dat nou? Hoe moet ik dat doen? Dan zei hij, dat doe je gewoon zoals ik het doe. Doe mij maar na. Maar hij kon er niks over zeggen. Waarschijnlijk wel, maar dat wilde hij gewoon niet. Want er is niet een mechaniek voor, er is niet een methode voor, een protocol, bestaat domweg niet. Het is gewoon een kwestie van een goede verstaander. En een goede verstaander heeft maar een half woord nodig, en een slechte verstaander zegt dan, maar het staat er helemaal niet. Of niet helemaal. Er staat maar een half woord, wat moet je ermee? Maar zo werkt communicatie, hoor. En zeker het woord van God. Niettemin, God schijnt met zijn licht in onze harten, of dat het geval was bij de Korintiërs. Het antwoord is nee, bij de Korintiërs niet, in het algemeen niet, want ze stonden daar niet open voor. Ze waren op zichzelf gericht, ze waren kinderen en dat was het dan. En zo gaat de apostel verder en zegt, maar wij hebben deze schat in aarden vaten. En hij gaat meteen verder met het. Goedemorgen. Hij gaat meteen verder met hoe dat werkt, hè. Hij gebruikt meteen overdrachtelijke taal. Wij hebben deze schat. Moet je daar belasting over betalen? Nee, dat weer niet. Maar het is wel een schat, het is een rijkdom. Wij hebben deze schat, het wordt geacht iets waardevols te zijn. In aarden vaten. En die aarden vaten, je moet begrijpen wat dat is. En dat gaat al, dat moet geestelijk verstaan worden, zo heet dat. In dit geval is het niet moeilijk, maar in sommige gevallen wel, omdat het dikwijls gaat niet maar om één uitspraak, maar meerdere uitspraken die elkaar aanvullen, die je dan eerst naast elkaar moet leggen op een of andere wijze, en pas daarna begrijp je waar het helemaal over gaat. En dat is wat in de Bijbel het meest voorkomt eigenlijk, hè. Het spul komt in afleveringen tot ons. Ik zeg het wat oneerbiedig, het spul. Maar hoe zeg je zoiets, hè? Het komt in afleveringen tot ons. En niet in een bepaalde volgorde of zo. Maar het komt in delen, hè? Het zijn verschillende profetieën, zegt Petrus. En geen enkele van die profetieën is van eigen uitlegging. Je zou dan toch eerst de andere daarnaast moeten leggen. En de eerste vraag is altijd, welke andere? En mijn antwoord daarop is, dat merk je onderweg vanzelf wel. Je vindt verwijzingen, je vindt trefwoorden. begrippen die zich herhalen, totdat je denkt, hé, die moet ik eens naast elkaar leggen. En dan kom je net verder. Door conclusies te trekken. En bij de conclusies is dan de vraag, staat dat dan ook letterlijk in de Bijbel? Volgens de een wel, volgens de ander niet. Doe maar. Wij hebben deze schat in aarde vaten. Dan moet je dus weten dat de mens in het algemeen beschreven wordt als een vat. In de brede betekenis van een gebruiksvoorwerp. Anderen komen ons uitleggen, waarvoor vriendelijk dank, dat het meest voor de hand liggende vat dat je nodig hebt in het leven is een vat. Het meest voor de hand liggende instrument, gereedschap wat je nodig hebt, zei het verkeerd geloof ik. Maar het meest voor de hand liggende stuk gereedschap is een vat, zoals een po, een kopje, ja, een pan, wat het is, vaten. En daarna wordt dat begrip gebruikt voor alle gereedschap, daarom heet alle gereedschap van de tabernakel heet de vaten. De heilige vaten, omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. En moeilijker is dat niet, hè. Vaten. En volgens een andere route zou je ook het woord wapen kunnen gebruiken. Wapen in de zin van gereedschap. En daarom zouden wij onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat is Romeinen 6. En dat zijn zo de twee woorden. Met volstrekt dezelfde betekenis dus. Hè? Vaten, wapenen, gereedschappen in het algemeen. Maar een mens is een stuk gereedschap. Van Gods wegen, jazeker. Ja. En gemaakt uit de aarde, want de eerste mens is uit de aarde aards. Merkt u, ik ben schriftplaatsen naast elkaar aan het leggen. Dit was 1 Korinthe 15, aardenvaten. De eerste mens is uit de aarde, is dus een vat. Je weet dat ook al uit het laatste hoofdstuk van de Prediker. Waar de uitdrukking staat, de kruik gaat, het vat, de kruik, gaat zo lang te water tot hij barst. Staat er niet letterlijk, maar het staat er wel. Want het gaat daar inderdaad over vaten en schalen die verbroken worden. En zilveren koorden, die leg ik u een andere keer uit, want die is iets ingewikkelder. Zilveren koord dat gebroken wordt. Maar dat aardenvat is gewoon het menselijk lichaam, gemaakt uit de aarde. En dat vind je ook al in Genesis natuurlijk. God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En dat is wat het is. Het bleek hol te zijn, toen blies God er zijn adem in, zijn neshema. Hij blies er zijn adem in en zo werd de mens een levende ziel. Ja. Daarvoor was hij een dode ziel. En de term dode ziel komt u weliswaar in uw Bijbel niet tegen. Maar dat hebben we te wijten aan de vertalers. Want staat er wel degelijk vele malen in het Oude Testament, hè? Vertaald met dode lichamen dan, zo komt men eraf, maar het is gewoon dode mensen. Ja. Wij hebben deze schat in aardenvaten, dat wil zeggen het vat, en dat vind je in andere plaatsen, zoals Romeinen hoofdstuk 9 en in 2 Petrus, meen ik. Het idee is dat het vat slechts waarde heeft afhankelijk van wat erin zit, want het vat zelf kost überhaupt helemaal niks. Om twee redenen. De een is de officiële economische. Dat is dat heb ik overgehouden van mijn cursus Economie in 3 delen voor beginners. Bladzijde 1. Alle grondstoffen zijn gratis. Als het toch wat kost, zijn arbeidskosten. Maar grondstoffen zijn gratis. Daarom heet het ook grondstof. Je haalt het gewoon uit de grond. Dat kost dus niks. En een aardevat is van grond, dan wel van stof. Dat kost helemaal niks. Er is zat van aanwezig. Vooral hier in de Betuwe, denk ik altijd. Met dank aan de Batavieren. En wat het maar was. Dat kost allemaal niks. En als het vat toch wat waard is, is het niet eens door het arbeidsloon, want dat is ook niet zoveel bijzonders, maar door wat daarin zit. Door de inhoud. Daar gaat het dus om, hè. Goed. We hebben deze schat in aarden vaten. Dat wil zeggen, in onze harten, in ons inwendige. Ik weet wel dat de antropologie dan wel de psychologie het heel ingewikkeld gemaakt heeft met hoe dat zit met de inwendige mens, het hart, het bewustzijn, het onderbewustzijn, weet je veel wat allemaal. Ik heb er allemaal weinig mee van doen. De Bijbel spreekt over de uitwendige mens en de inwendige mens. En de inwendige heet geest dan wel. Nee, niet ziel. Ziel is de uitwendige mens. Nee, niet ziel. Ziel is de uitwendige mens. Inclusief de hormonen en al die stofjes, pilletjes in ons lichaam. Het is die ons humeur bepalen, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Maar dat heet niet geest, hoor. Dat heet ziel. Maar het inwendige heet geest of hart of verstand. Er zijn nog wel een paar woorden. Gemoed is er ook een. Doe maar. Maar wij hebben deze schat inwendig in deze aardenvaten, opdat de uitnemendheid der kracht, want die schat is vermogen, ook in het Nederlands, een schat is een vermogen. En die vermag dus iets, die kan iets, die doet iets. Dat heb je toch, hè? Een schat is een schat omdat die wat waard is. Dat heet vermogen, maar als het vermogen is, dan kan die ook wat. Dat wil zeggen, het werkt wat uit in ons. Kracht heet het dan dus gewoon. En die kracht, die komt niet uit onszelf of uit de natuurlijke mens. De kracht zit hem niet in het vat. De kracht, het vermogen van het geheel zit hem in de inhoud van het vat. En zo is men het. En dat maakt het vat dus een vat ter ere. En als er niks in zit, of zaagsel, hout, hooi en stro, dan wordt het een vat ter onere. En dat zijn zo de termen uit, wat zei ik, Romeinen 9. En was het 2 Petrus, geloof ik wel. Of 1 Petrus, weet ik niet. Petrus in elk geval. Goed. We hebben deze schat in aarden vaten. Je kunt daar nog ook verder lezen in andere schriftplaatsen. Bijvoorbeeld in Romeinen. Waar is dan de roem? Zij is uitgesloten. Toch? Opdat het zij wie roemen, roemen in de Here. We hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God. En niet uit ons. En daarmee raakt de apostel weer, nou ja, ik zal niet zeggen het onderwerp van de brief, maar toch wel het thema dat de oorzaak is, de aanleiding is tot deze brief. Wij komen er later nog uitgebreider over te spreken. Want het idee is dat de Korintiërs Paulus maar een zwakkeling vinden. Hij schijnt geen indrukwekkende gestalte te hebben. Nou ja, zij vonden van niet, maar dat lezen we later nog. En zij vonden dat, dat hij ook een slechte spreker was. Ja, er ging niks van uit. Het was niet een charismatische figuur. Naar moderne maatstaven dan, uiteraard. Die op het uitwendige gericht zijn, want hij was natuurlijk zeer charismatisch, maar dat was inwendig, hè. Het kwam er door zijn mond uit, maar qua retoriek bracht hij er niet veel van terecht, vonden zij. En Corinthiërs konden dat weten. De Korinthe was wel een moderne avondplaats, maar het had wel degelijk filosofische scholen en zo. En dat is al gauw, hoe heet dat, redenkunde, hoe heet dat, retoriek, ja. Retorische scholen, ja. Goed. We hebben deze schat in aardevaten opdat de uitnemendheid de kracht zij van God. Want wat Paulus gaat zeggen is simpelweg dit. Jullie hebben volkomen gelijk als je zegt dat ik een zwakke figuur ben. Maar het is dan niettemin zo dat dan toch door mijn bediening heel jullie plaatselijke gemeente, om zo te zeggen, daar in Korinthe ontstaan is. En dat is nog niks vergeleken bij die andere gemeenten die allemaal ontstaan zijn uit mijn werk. En die wereldberoemd geworden zijn, want dat schrijf je er soms ook nog even bij, voor de aardigheid. Hij zegt, dat kan dus nooit door mijn kracht zijn, want jullie weten dat ik ben maar zwak. Met andere woorden, dan moet het de kracht van God geweest zijn. En dat was ook zo. Aan de ene kant lijkt het op een geraffineerd argument. Maar aan de andere kant is het natuurlijk, ja, maar het is ook inderdaad zo. En zo eindigt deze brief straks ook, hè. Met, ik zal dan roemen in mijn zwakheden. Enzovoorts. Nou goed. Wij hebben deze schat in aarde vaat, opdat uitnemendheid de kracht zij van God en niet uit ons. Begrijp je me goed? Het beginsel is op elke gelovige van toepassing waar dat licht in onze harten ontvangen wordt. Of zullen we zeggen waar het woord in onze harten geschreven wordt. Met dank aan Jacobus 1. Daar zal het onze zielen, maar dat is het vat. Het uitwenden. Daar zal het onze zielen zalig maken. Zal uitwerking hebben in ons. In de andere termen bij Jacobus luiden gewoon, dat geloof zal werken voortbrengen. Werken die hem zalig maken, naar de ziel. Maar goed, dat is een apart thema naar het schijnt. Ja, want Luther en Calvin konden er samen ook niet uitkomen. Nou zegt dat niks, want die hadden wel meer waar ze samen niet uit konden komen. Hè. Maar goed. Opdat de uitnemendheid de kracht zijn van God en niet uit ons. En daarna gaat hij verder over hoe het dan zit. Met dat vat, dat zwakke aardenvat, dat breekbare aardenvat enerzijds. En de kracht van God anderzijds. Namelijk, als die in alles, of gewoon die in alles verdrukt worden. Wij worden wij. Die deze schat hebben in aardenvaten. Wij worden in alles verdrukt. Dat is toch naar de mens gesproken een teken van zwakheid. Doch niet benauwd. Hij zegt, we krijgen het er niet benauwd van. En toch verdrukt. Terwijl strikt genomen verdrukking moet leiden tot benauwdheid. Hè? U weet de dag of de grote verdrukking heet in de Bijbel ook de dag der benauwdheid. Toch? Verdrukking en benauwdheid. Als synoniemen. Maar hij zegt nu, verdrukt, maar niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Dat wil zeggen dat er altijd twijfel is. Niet over de inhoud van het woord van God, niet over de schat. Maar wel over de bediening uiteraard. Paulus moet ook dikwijls gedacht hebben van, doe ik het eigenlijk allemaal wel goed? En ga ik wel de goede weg? Ook heel letterlijk, hè. Moet ik nou linksaf of rechtsaf? Dik was ook heel letterlijk, weet u nog. Dan wilde hij linksaf of rechts, wat het maar was, en dan werd hij verhinderd. Soms door den Satanas, soms door de geest. Toch? En waar moet hij dan heen? En toen riep er iemand, kom over en help ons. En toen ging hij van Troas naar Filippi. Via de eilanden der zee. Nee, dat wordt geestelijk verstaan, maar het was letterlijk Samothrace. Hè? Een van de oude eilanden, oorspronkelijke eilanden van Dan. Zo heette het eiland trouwens ook. Heel vroeger. Maar daar hebben we het nou niet over. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, dan is er namelijk helemaal geen moed meer. Mismoedig. Hm? Maar soms was het een twijfel. Hè? Doe maar. Vervolgd, doch niet verlaten. Vervolging brengt namelijk eenzaamheid met zich mee. Wat las ik van de week een zinnetje? Weet die man ook alweer? Met die Beethovenkop. Nou, waarom wil me dat nou niet te binnen schieten? Hè? Wilders. Ja, die bedoel ik, ja. Wilders. Daar stond van, de zwaarst beschermde man is in Nederland. En dat heeft tot gevolg dat hij niet kan deelnemen al in geen vele jaren niet aan de samenleving als zodanig. Dat wil zeggen, hij bevindt zich in een isolement. Daar komt het op neer. Dat is om te overleven. Maar of je daar nog blij mee moet zijn, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar vervolging brengt eenzaamheid met zich mee. Op zijn minst houdt vervolging in dat men in het geheim het een en ander moet doen. En dat is eenzaamheid in de praktijk. Dat is isolement. Maar Paulus zegt, wij worden vervolgd, maar wij zijn niet verlaten. En nog een keer, wij zijn of worden nedergeworpen. Ook een aardige uitdrukking, omdat het woord elders vertaald wordt met grondlegging. In de zin van fundament leggen. En dat is dus in alle omstandigheden een verkeerde, of de verkeerde vertaling. Het is nederwerping. Net als de duivel die zou worden nedergeworpen in Openbaring 12. Nedergeworpen, als het ware weggegooid. Daar komt het eenvoudig op neer. En dat leidt tot het verderf uiteraard. Doch niet verdorven, zegt hij. Maar dat komt omdat die kracht Gods in hem werkt. Dat is die schat, dat vermogen. En via schat kom je dus bij kracht terecht, hè? Kracht, schat, vermogen. En van vermogen kom je bij kracht, want dat is wat het is. Toch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou openbaar worden. Ik moet er met klem op wijzen dat niet de naam Christus gebruikt wordt. En daar ga je dus weer, hè. Voor de zielijke mens, voor de op het uitwendige gerichte mens, geldt, dat is toch dezelfde, dat maakt toch niet uit, Jezus Christus, maakt toch niet, dat is toch dezelfde, er is nog een bijbeltekst voor ook, dat kan u wel helpen, hè? Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En toch, hij is wel dezelfde, maar de vraag is of het ook hetzelfde is. En dan ga je weer, dan zeg je, dezelfde. De is bepalend voornaamwoord. Hetzelfde, het is ook bepalend voornaamwoord, dus dat maakt geen verschil. En toch maakt het verschil. En hier ook. Het gaat niet om Christus. Die term wordt niet gebruikt. Er wordt gesproken over Jezus. Zonder de titel Christus. En Jezus zonder de titel Christus. Als je het heel nauwkeurig neemt. Ik ben niet breed aan het vergeestelijk. Neem het nou zo letterlijk mogelijk. Jezus zonder de titel Christus. Is dus de Heer Jezus in de dagen zijns vlees. En de uitdrukking was ook bijbels, want die is uit Hebreeën 5. Dat wil zeggen, voor zijn dood en opstanding, en uiteraard na zijn geboorte, want voor zijn geboorte heet hij überhaupt geen Jezus. En ook niet Christus trouwens, maar vooruit. Met andere woorden, dit woordgebruik wijst op de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, in zijn situatie toen. En dat is heel gepast, omdat wij ook nog bezig zijn aan onze dagen des vlees. Hoe lang moet u nog? En wij dragen de doding, dat is de werking van de dood. De doding. De werking van de dood. Wij dragen de werking van de dood van de Heer Jezus in het lichaam om. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Het mag toch, zeker ook in het licht van de voorgaande verzen, niet moeilijk zijn waar het over gaat. Waar het over gaat is dat de Heer Jezus zelf hier op aarde leefde in een menselijk lichaam Hij is ons in alles gelijk geworden, zo staat het daar. Hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. Die zelf bij gelegenheid ook geweend en geschreeuwd heeft tot God. Dat heet dan een gebed. Het heet trouwens ook een offer. Het was ook Hebreeën 5. Nou ja, je kunt het in de evangelie natuurlijk ook terugvinden. Maar hij heeft hier op aarde geleefd in een menselijk lichaam. En het hele punt is dat ook in zijn hart scheen dit licht van het woord van God. Kijk, laat ik u eens wat anders vertellen, want ik wil niet, gewoon niet dieper op het onderwerp ingaan. Dus dan praat ik er maar even over. Ik ben van mening, daar hoeft u zich dus niks van aan te trekken even, maar ik ben van mening dat het idee dat de Heer Jezus altijd was en altijd zal zijn. God, de eeuwige Zoon, en met terugwerkende kracht ook, zal ik maar zeggen, dat hele idee van dat hij hier op aarde leefde, weliswaar in een menselijk lichaam, maar dat dat alleen maar een vermomming was, want hij was toch God, enzovoort. Dat lijkt wel een leer waarmee men hem verheerlijkt en omhoog steekt. In werkelijkheid heeft men er belang bij, persoonlijk belang bij, om hem zo te zien. Want dat betekent dat al zijn verdiensten als mens hier op aarde weggeredeneerd worden en worden gezegd, hoezo als mens, hij was God. En wat hij dus kon, dat hoef ik niet te kunnen. Dat kunnen wij niet, want wij zijn maar zwakke mensen. En dat was het dan. Dan ben je daar af. Maar de Bijbel vertelt het ons niet zo. Iedereen die onbevooroordeeld is door dit soort theologische terminologie en alleen de Bijbelse leest, die komt vanzelf tot de conclusie, dat is niet moeilijk, dat is ook vanzelfsprekend, die komt vanzelf tot de conclusie dat de Heer Jezus hier op aarde leefde als mens, die weliswaar van moedersbuik af aan, net als nogal wat anderen overigens, van Gods wegen was geroepen voor het profetenambt. En dus om God te dienen, in de eerste plaats door het woord. Want dat is het ambt van de profeet. En dat is wat hij deed. En daar is niks moeilijks aan. Dat het in strijd is met wat u misschien ergens hebt opgedaan of geleerd. Ja, dat zou maar zo kunnen. Maar in de Bijbel loop je daar geen problemen mee op. Integendeel, dit is wat je in de Bijbel leert. Niks moeilijks aan. Ik kwam hier op aarde, werd geboren als mens. Hij had weliswaar zijn ouders goed uitgezocht. Maar ja, dat heb ik ook gedaan. Dus ja. Het maakte hem in elk geval tot erfgenaam van Adam. Uit de lijn van David. De lijn van de koninklijke lijn uit Juda. Enzovoorts. En het gaf hem dus de titel Zoon des Mensen en de daarbij behorende rechten, die door mensen weliswaar niet meer erkend werden, maar door God wel, en dat is het enige wat telt. En nou praat ik al over waar het in werkelijkheid over gaat. Hij was mens, maar hij leefde uit wat God gesproken had. En op een bepaald moment in zijn leven moet toch langzamerhand hem duidelijk geworden zijn wie hij was. Ja, hoe? Misschien heeft zijn moeder het hem verteld. Misschien zijn vader. Want Jozef was zijn wettige vader. Of misschien zijn oom. Die verdenk ik er trouwens heel sterk van. Maar vooruit. Ja. Dat weet ik niet. Maar toen hij een jaar of 12 was, had hij dat al in de gaten, hoe het zat. In elk geval. En in zijn gesprek met Nicodemus kon hij met recht Nicodemus zijn onwetendheid verwijten. Want zei hij over zichzelf, wij weten wat wij spreken. Enzovoorts. Dat betekent ongetwijfeld, wat mij betreft, En daarom zeg ik, u hoeft er zich nu niks van aan te trekken. Anders moet ik het trouwens opzoeken en u voorlezen, Johannes 3. Maar u betekent wat mij betreft, dat u zegt, nou ja, ik heb het ook maar gewoon in de Bijbel gelezen. Waarom weet jij dat dan niet? Je draait er wat langer mee. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? En de Heer zei, ja, en als ik je nou spreek over de aardse dingen die ik uit de Bijbel heb en je gelooft ze niet, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen, waaruit volgt dat die hemelse dingen dus wel degelijk ook in het Oude Testament beschreven staan. En ik heb het nu over zaken met betrekking tot de gemeente en de hemelse roeping van de gemeente. Staan die dan in het Oude Testament? Iemand zei laatst over... Iemand zei laatst, ja, maar in het Nieuwe Testament kom ik het niet tegen. Dan zeg ik, nou, ik kom het wel in het Nieuwe Testament tegen, maar andersom. Ik kom gemeentelijke waarheid, ook als ik het niet zou kennen uit het Nieuwe Testament. Ik kom het in ieder geval in het Oude Testament tegen. Dus iemand, dat kan niet, want het is daar verborgen. Dan zeg ik, dan moet je beter zoeken. Hè? Dan moet je beter zoeken. Ooit een cryptogram opgelost. Dan zeg je toch ook niet, ja, je kan niet weten wat er in die vakjes moet staan, want er staat er niet bij. En dan leggen wij uit, nee, maar wat erbij staat moet je overdrachtelijk zien. Die beschrijvingen. Dan zeg je, ja, maar dat begrijp ik niet. Ja, dan moet je er langer over nadenken. En dan is het weer de vraag, en hoe moet je dat doen? Is mijn antwoord, nou, net als Eef. We hebben het over cryptogrammen, toch? Nou ja, net als ik, hoe doe je? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk hoe je dat doet. Dat is, maar bij nader is, het staat er wel. Het staat er wel. En daarna blijkt het ook te kloppen. Horizontaal, verticaal, het grijpt in elkaar en daarna weet je helemaal zeker dat het klopt. Wat er ook staat. En zo werkt dat. En dat is echt niet alleen met de Bijbel zo, hoor. Want op de middelbare, nou, ik weet niet eens of het middelbaar was, maar op de middelbare school in ieder geval moesten wij het een en ander leren over literatuur enzovoorts. En over wat de schrijver van het betreffende boek nou eigenlijk had willen zeggen. Dan moest je eerst het boek lezen. En dat deden wij dan. En daarna wist je geen antwoord op de vraag wat de schrijver nou eigenlijk wel had willen zeggen. Wij begrepen überhaupt niet dat hij, als hij wat te zeggen had, dat hij dat dan niet gewoon had opgeschreven. Hoewel ik een schrijver gekend heb die zei, ik heb nooit geweten dat ik dat er allemaal mee bedoeld heb. Maar goed. Dat was Bomans. Ja. Nou goed. Maar toch, ja, ik kan u dat niet meegeven. En hoe ik eraan kom, ja, ik weet het, ik kan het ook alleen maar omdat ik het van huis uit geleerd heb en gedaan heb wat mijn vader zei. Ja, doe maar als ik. Waarin zei niet wat hij dan deed. Doe maar als ik. Zo werkt het. En niet alleen hij natuurlijk, zo heeft het altijd gewerkt. Bijbelstudie. Maar men heeft er tegenwoordig nauwelijks meer een idee van, dat is nou eenmaal zo, hè. Maar men zou die dingen begrijpen. En men zou ook lezen over de Heer Jezus. Dan begrijpt men hoe dat met hem is. Hij wordt geboren en daarna staat er dat hij toenam in. En dat hij vervuld werd met. En al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, hij werd net zo leeg geboren als u en ik. En hij moest gevuld worden. Als u zegt, maar er was toch een verschil. Zeg ik, ja, het verschil was gelegen in de vorm van het vat. En misschien voor een deel ook wel in de grondstof van het vat. Dat zou maar zo kunnen. Ja, dit is beeldspraak, ja. Dit moet geestelijk verstaan worden wat ik nu zeg. Kan het niet helpen, hè? Maar het vat moet gevuld worden en zijn vat wordt gevuld met dezelfde dingen als waarmee onze vaten gevuld worden. Namelijk met het woord van God. En het eerste teken dat de Heer dus deed, volgens Johannes, het wordt genummerd, staat ook bij, dit eerste, het beginsel der tekenen, dat was, hij zei, vul die vaten met water, ongeacht hoe groot die vaten waren, en ongeacht of er reten in zaten of niet, Maar goed. Vul die vaten met water en het water werd veranderd in wijn. Ja, dat is het. Wij worden gevuld met het woord van God. En er gebeurt iets mee met het water. Hè? Het wordt wijn. Het beeld van eeuwig leven enzovoorts. Dus het wonder dat hij het tot vandaag doet. Als je het tenminste met het woord laat vullen. Toch? Ja. Door wie dan ook. En we volgen dus als het goed is het voorbeeld van de Heer Jezus, die inderdaad verdrukt werd, die twijfelmoedig was, die vervolgd werd. Kortom, in hem werkte de dood. Ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar toen ik kort in de 30 was, werd zijn leeftijd geschat op 50. Dus ja, dat is werking van de dood, ja. In de uitwendige mens. Goed, wie zal zijn leeftijd verhalen, stond er in Jesaja reeds, hè? Nou goed. We zullen het er verder niet over hebben. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Zodat u ziet dat het niet maar gaat over zijn kruisiging, maar over de werking van de dood tijdens zijn leven. En die werking van de dood, nou ja, die drukt zich uit in vervolgd worden, verdrukt worden, twijfelmoedig zijn enzovoort. Het is niet voor niks dat de Heer bij gelegenheid zich terugtrok alleen om te bidden. En dat hij gebeden heeft onder tranen en met sterke roeping. Ja. Voor dat doel kun je beter maar even terugtrekken. En dat is wat hij gedaan heeft. Nou ja, dat is duidelijk genoeg. Dat wij van doen hebben met een mens die van Gods wegen gebruikt wordt. En die er als mens moeite mee heeft, er tegenop ziet en de gevolgen daarvan moet dragen. En dat leidde uiteindelijk ook tot zijn kruisiging. Notabene op grond van zijn hoogste menselijke titel die er maar bestaat. Zoon des mensen. Zoon van Adam. Maar ook in de Heer Jezus werd dat levende woord openbaar. Dat is de volgende zin. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou openbaar worden. Het leven van Jezus. En het leven van Jezus kenmerkt zich door trouw aan het woord van God. En in de praktijk dus gehoorzaamheid. Dat slaat in de eerste plaats op luisteren trouwens. Pas in tweede instantie op doen. Gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. En daar krijg je dus uitspraken als het woord dat ik spreek, dat is niet van mijzelf. Dat zijn de woorden van mijn Vader en de dingen die ik doe. Dat zijn niet mijn werken, maar het zijn de werken des Vaders enzovoorts. Onderwerping dus aan God en zijn woord. Om de vreugde die hem voorgesteld was, wordt het later samengevat in Hebreeën hoofdstuk 12. Hè? Maar zo zal het met ons ook zijn. En dan ga ik nog even gemakshalve voorbij aan bijvoorbeeld Petrus, die zegt dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten. Of Paulus, die schrijft dat wij navolgers zouden zijn van Christus. Want de klassieke, de grote, algemeen bekende waarheid is dat wij navolgers van Christus zouden zijn. Zelfs navolgers van Jezus. Zo kom je bij de term jezuïet. Maar of jezuïeten navolgers van Jezus zijn, ja, volgens de term wel. Maar of de vlag de lading dekt, dit moet geestelijk verstaan worden. Of de vlag... Ja, voor sommigen moet je dat erbij zeggen. Ja. Ik wijs er maar op, hè, hoeveel overdrachtelijk taalgebruik we hebben. Hè. Goed. Of die vlag de lading dekt, weet ik niet. Hè. Wat zei Tommy ook alweer? A. Kempis van Kampen kwam hij, ja. Hij woonde in Zwolle trouwens, maar... op de Agnietenberg. Maar u weet wel, de Imitatione Christi. De navolging van Christus, heet dat. Een legendarisch werk, min of meer. En het gaat hierover. Dat we navolgers van de Heer Jezus zouden zijn. En aan zijn levenswandel hier op aarde een voorbeeld zouden nemen. Dat is inderdaad Bijbels. Ja. Maar de vraag is of u beide kanten van zijn leven inderdaad ziet. En om het niet te hoeven zien, heeft men dus een belangrijk deel van de identiteit van Jezus van Nazareth weggeredeneerd. En heeft men hem gemaakt tot God, vermomd in het vlees. Nee, men zegt openbaard in het vlees, omdat dat een uitdrukking is, ten onrechte overigens. Een uitdrukking is uit, wat is het, 1 Timotheus 6 of zoiets, 3. 1 Timotheus 3, dacht ik. Laatste vers of zoiets. Ja? God geopenbaard in het vlees. Dat staat er niet. Dat hele woord God komt daar niet voor, oorspronkelijk. Dus vooruit maar weer. Het gaat namelijk niet over God, maar over verborgenheid. Geopenbaard in het vlees. En dat woord staat er wel. Maar dat is nou mijn punt niet. Maar het, men zegt, hij was God geopenbaard in het vlees. Nee, hij was zelfs niet eens God vermomd in het vlees. Hoewel men dat er in de praktijk mee bedoelt. Hij was mens. Hij had zich ontledigd van zijn godheid in zijn menswording. Hij was om onzentwil arm geworden, heet dat. Waaruit men weer oppervlakkig lezend als zielig mens gedacht heeft dat hij onbemiddeld was. En gemakshalve, ik moet even opletten dat ik niet te veel ga vertellen. Gemakshalve gaat men voorbij aan het bezoek van de wijzen uit Oosten. Die hem geschenken brachten, zodat hij was nauwelijks in de wereld verschenen of hij was al rijk. Materieel. Maar dat weegt niet op tegen wat hij had afgelegd in zijn menswording. Nee, ik ben van mening, maar daar hoeft hij zich niets van aan te trekken, maar ik ben van mening dat de Heer absoluut niet onbemiddeld was. Dat is eufemistisch gezegd. Dat hij ruim kon beschikken over financiële middelen, op persoonlijke titel, meen ik, om wat voor redenen dan ook. Je vindt nergens ook maar iets vermeld in de evangelie, nog niet de geringste suggestie dat hij ooit aan financiën gebrek had. Integendeel. Het probleem dat ze 5000 mannen alleen geteld brood moesten geven, was niet het probleem dat ze geen geld hadden om het te kopen. Het probleem was dat de winkels al gesloten waren. Maar, of, weet je veel. Of omdat er te weinig voorraad was. Maar je vindt niet dat het probleem was om het te betalen of zoiets. En dat noem ik maar één van de voorbeelden. Er zijn er veel meer. Het is geen enkel probleem. Maar men begrijpt het niet allemaal. Hij werd aan hem gelegd en zei: God, hij dacht, ik kwam hier beneden op aarde als mens en ik werd net zo leeg geboren als u en ik en moest naar de lagere school om het ABC te leren. Het Alef Beet heet dat dan, hè? Wat het maar was. In het Hebreeuws, Aramees en waarschijnlijk ook Grieks enzovoorts. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Maar daarmee is hij voorbeeld voor ons. Ook wij zouden ons laten vullen met het woord. Nog één, ik zal u nog een voorbeeld, want we zijn er toch bezig. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Let op. Waarmee, vraag het voornaamwoord, zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Vraagteken. Maar de vraag is, nou, wat is nou de vraag? Hoeveel kippen had die boer? Nee, dat was een andere vraag. Nee, wat was de vraag? Wie is de jongeling? En het antwoord is... Heel goed. Het antwoord was de Heer Jezus. Dit was Psalm 119. Alle versen. Bij elkaar. Wie is diegene die daar spreekt? Wiens lust is in des Heeren wet. Die des Heeren wet en geboden en onderwijzingen en licht en wat het maar was allemaal. Overdenkt, in zijn hart heeft, dag en nacht. Dat is de Heer Jezus, over hem gaat het, ja. Staat dat er ook letterlijk? Mijn zinziens wel. Nog een, Psalm 16 dan. Die heb ik van Petrus, dus is ook niet origineel. Psalm 16 dan. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Petrus zei, dat gaat over Jezus, de zoon van David, en David wist dat. Waarna de vraag is, staat dat ook in Psalm 16? Volgens Petrus wel, volgens mij ook. Maar die laatste mocht u dus weer vergeten. Maar het staat er wel, maar voor de zielijke mens geldt, het staat er helemaal niet. De naam David komt er trouwens sowieso niet, nou ja... Die heeft het geschreven, maar wellicht, maar daar blijft het dan ook bij. Maar Peter zegt, nee, het gaat over de Heer Jezus. En hij heeft groot gelijk. Staat het er? Ja. Je kunt ook de vraag subtieler stellen. Staat het daar vrij uit? Nee, het staat er niet vrij uit, maar het staat er wel. En toen Peter zei dat het er stond, zei hij, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. In Handelingen 2. Zo werken die dingen. Het is maar hoeveel aandacht je geeft aan wat er staat. Het is maar de vraag of je het inderdaad overdenkt, of je het serieus neemt. Hè? Of het waarde voor je heeft, of gewoon of je het weten wilt of niet, want dat is het eigenlijk. Hè? Goed. De bedoeling was dat niet alleen de negatieve dingen, de vervolging, de verdrukking, de benauwdheden enzovoort, in het leven van de Heer Jezus ook in ons zouden zijn of over ons zouden komen. Maar de bedoeling is dat ook het leven van Jezus, let op nog een keer, niet het leven van Christus, niet zijn opstandingsleven. Dat is wellicht zo, maar hier staat het in ieder geval niet. Dus ik hoef het er ook niet over te hebben. Het gaat om het leven van Jezus, opdat dat leven in ons zou openbaar worden. Dat is een leven in geloof, in onderwerping aan het woord van God, waarbij wij niet traag of onverstandig van hart zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, toch? En waarbij wij ongetwijfeld, net als hij, in conflict komen met de religieuze wereld. In het algemeen en met het Jodendom in het bijzonder, toch? Nou, dat is waar het over gaat. Want wij die leven, dat wil zeggen wij die leven hebben ontvangen. Wij die leven, wij waren immers dood door de misdaden en de zonde waarin we eertijds gewandeld hebben. Efeze 2 vers 1. Wij die leven worden altijd in de dood, in die doding van vers 10, de werking van het verderf, overgegeven om Jezus wil, in de praktijk als zijn navolgers, want dat is wat het ongeveer betekent, opdat ook, want dat is het doel, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees, in ons sterfelijk vlees, want het is nog steeds sterfelijk, waarin die doding omgedragen wordt. Want slechts in het vlees kunnen wij vervolgd worden. Hè? Maar wij worden daarin vervolgd opdat ook het leven, ook het leven, niet alleen de doding, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Onze positie in de wereld is fundamenteel gelijk aan die van de Heer Jezus. Zo ziet het eruit. Hè? Dus niet alles mee gezegd. Wat ons betreft, wij zijn wedergeboren. Hij nog niet, hè, in die dagen. Maar of dat in de praktijk veel verschil maakte, waag ik te betwijfelen. Hè? Dus academisch heet dat, een academisch verschil. Goed. Maar het leven van Jezus zou in ons sterfelijk vlees geopenbaard worden. Want het idee is dat onze sterfelijke lichamen zouden levend gemaakt worden, zoals het ook elders vermeld staat. Bijvoorbeeld in Romeinen 6 en Romeinen 8, waarbij niet gesproken wordt over het dode vlees en dus over de opstanding des vleeses, dan wel der doden in de toekomst, maar waarbij gesproken wordt over het sterfelijk lichaam, sterfelijk vlees, dat levend gemaakt zou worden in het heden. En hoe dat gebeurt, dat is door de werking van het woord van God. Let op dat binnen deze context van heel 2 Korinthe niet zozeer gesproken wordt over wedergeboorte als zodanig, maar over het idee dat er volledig mee in overeenstemming is, dat waar dat woord is in de mens, daar is leven in de mens. Voor alle praktische toepassingen bedoel ik dan maar. Hè? En waar we ons laten vullen met dit woord, plaatst het ons weliswaar buiten de legerplaats en dragen wij zijn smaadheid. Nou, de volle tekst luidt in Hebreeën 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Ingaan, dat is de andere kant van het verhaal uit hoofdstuk 4 en 10. Maar daarna in hoofdstuk 13. Laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dat hoef je niet zozeer te zoeken, maar je zou het wel doen. Je zou de consequenties aanvaarden. Ik denk nu binnen het kader van de Hebreeënbrief. Men zou de consequenties aanvaarden van het feit dat wij dienaren geworden zijn van het nieuwe verbond. En dat plaatst ons buiten het oude verbond. En dus buiten de legerplaats. En daar is de Heer zelf ook uiteraard, als eerste. En daar zijn wij zijn navolgers, daar dragen wij om die redenen zijn smaadheid. Omdat wij niet religieus zijn, omdat wij niet onder de wet leven, welke dan ook. Hè? Maar omdat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, daarvoor is in deze wereld geen plaats. En zo wordt het dan toch nog kerstfeest. Want er was voor hem geen plaats in de herberg, zodat je ziet dat die hele historische omstandigheid meteen al uitdrukking geeft aan de aard van heel zijn levenswandel. Er was voor hem geen plaats in de samenleving, in het huis, in de herberg of wat dan ook. En dus Jeruzalem. En als hij er al in was, werd hij eruit gegooid. Toch? Gelijk het is te deze dag. Maar ja, we moeten het daar eerst weer bij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. In 2 Korinthe 4, vers 11 waren wij. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. In Filippenzen 3 vinden we een gelijksoortige uitspraak, hoewel die net iets verder reikt. In Filippenzen 3, vanaf vers 8. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, verlies te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat is een rekening van verlies en winst, schade en gewin. En vers 8 eindigt met opdat ik Christus mogen gewinnen, en vers 10... zegt, opdat ik hem kenne. Dat is een andere formulering voor hetzelfde. Opdat Christus mijn winst zou zijn. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Dat is dus leven. Het leven van Christus. en de gemeenschap zijns lijdens, zijn doodgelijkvormig wordende. Dan heb je dezelfde twee begrippen, het leven en zijn lijden en dood. Toegeschreven aan Christus in Filippenzen 3, daarom zei ik er eigenlijk net iets verder dan 2 Korinthe 4, ja. Hij reikt net iets verder dan 2 Korinthe 4, vers 11. Want daar heet het het lijden, dan wel de dood en ook het leven van Jezus. Maar het ligt wel degelijk in elkaars verlengd. Het gaat om hetzelfde principe, namelijk dat wij die wereldse zaken zouden beschouwen als verlies, er afstand van zouden nemen om deel te hebben aan die winst. En die winst is het leven van Jezus, dan wel het leven van Christus. Opdat ik hem kenne, opdat zijn leven in ons zou geopenbaard worden. En als men 2 Korinthe 2 en 3 leest, krijgt men daar precies dezelfde waarheid te lezen. Namelijk de Heer Jezus die in de gestaltenis God zijnde zich geledigd heeft, arm is geworden, zeggen we dan. Terwille van wat hem voorgesteld was. Dat wil zeggen, God heeft hem ook als resultaat daarvan uitermate verhoogd. Zo staat het daar letterlijk. En dat is waar het hier in 2 Korinthe ook over gaat, al staat het hier dan een heel stuk uitgebreider. Want wat betreft het loon dat wij zouden ontvangen, en dus gewoon het netto resultaat van het een en ander, komen wij terecht in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Dat is een halve bladzijde verder uiteraard. Maar goed, in vers 12 vat de apostel de draad op als u mij vraagt, tamelijk cynische wijze, waar hij zegt, zo dan, de dood werkt wel in ons. Dat was, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Vers 11. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Waarbij min of meer een en dezelfde waarheid gesplitst wordt. En de apostel Paulus past het negatieve aspect, namelijk wij worden in de dood overgegeven, past hij toe op zichzelf. Nou ja, en Timotheus, wij. En het positieve aspect past hij toe op de Korintiërs. Dat is dus op tamelijk cynische wijze, maar de bedoeling is uiteraard dat de dood net zo goed zou werken in de Korintiërs zelf. En andersom, dat dat leven dat geopenbaard zal worden, wel degelijk in Paulus geopenbaard wordt. Uiteraard. Hè? Met andere woorden, die Korintiërs zien maar de helft en willen maar de helft zien. Ze willen wel zien dat Paulus zwak is en naar menselijke maatstaven tekort schiet, om zo te zeggen. Maar ze willen niet zien dat het leven van Christus, dan wel het leven van Jezus, in hem geopenbaard wordt. Dat wil zeggen dat er wel degelijk kracht in en door hem werkt. Nou goed, daar staat er dan ook meteen, want er staat, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, of dezelfde geest hebben gewoon, een geest die men ontvangt op grond van geloof, maar zullen we nu eens zeggen, naarmate men gelooft, in wat grijstinten dan, hè? In wat nuances, voor zover wij geloven, ontvangen wij die geest. Voor zover wij geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, zullen wij ook vervuld worden met die geest, enzovoort. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. En de zin wordt onderbroken met een citaat uit het Oude Testament, maar de hoofdzin is, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Dat wil zeggen, als men gelooft, ontvangt men die geest, en als men die geest ontvangt, werkt het naar buiten toe uit, en de meest voor de hand liggende wijze waarop de geest zich uitdrukt, uitwerkt naar buiten, is via de tong. de geest spreekt, per definitie. Maar men zou ook begrijpen dat dat spreken staat voor veel meer dan alleen maar spreken. Staat voor elke uitwerking van binnenuit naar buiten toe. Maar niettemin wordt het met het meest voor de hand liggende aangeduid, het spreken. Erkende stijlfiguur. Maar je moet het wel leren zien, uiteraard. Hè. U weet toch, en dat neem ik altijd als voorbeeld, u weet als over de natuurlijke mens en zijn goddeloosheid en zijn zondigheid gesproken wordt, dan worden als lichaamsdelen die daarvoor gebruikt worden genoemd de mond, de tong, de keel, de lippen. U was vast wel op een ander lichaamsdeel gekomen. Maar het heet de mond, de tong, de keel, de lippen. Nee, ik bedoel de handen en de voeten. Maar goed, die volgen daar dan ook hè, in, wat was het, Romeinen 3, wat samengevat wordt. Maar het zal duidelijk zijn dat daar het meest essentieel en het meest voor de hand liggende genoemd wordt. Het spreken van de mens, het woord van de mens, zijn gedachten die naar buiten komen. Maar waar wij inwendig veranderd zijn door de vernieuwing van ons gemoed, Romeinen 12... door de vernieuwing van ons denken komen er ook andere woorden naar buiten. En niet alleen andere woorden. Als ik zeg noem eens een zonde, dan komt u waarschijnlijk niet meteen aanzetten met tegenspreken. En toch, naar Bijbelse maatstaven, de zonde is die van tegenspreken. Ja. Een wedersprekend, wederstrevend volk. En de Heer heeft de zonde der tegensprekers tegen zich verdragen. Het gaat altijd over woorden die naar buiten komen. Maar ze gaan gepaard uiteraard met daden. Nou goed, de apostel zegt, we hebben die geest ontvangen op grond van geloof. Je kunt ook andersom zeggen, wij geloven en hebben dus het woord waarin wij geloven ontvangen. Dat is in ons, dat woord. En of het nou de geest in ons is, of het woord in ons, je kan het op allebei de manieren uitleggen. Maar het maakt geen verschil. Het heeft het resultaat dat men spreekt. De woorden Gods. En dat men dus ook eventueel doet. Diezelfde woorden Gods. En de apostel zegt dat het een Bijbels beginsel is. Hij ontleent het aan Psalm 116. Dat hoef je niet te onthouden, dat staat erbij gedrukt, hè. Ik kan het ook nooit onthouden. Gek genoeg, ik weet waar het staat. Dan moet je Psalm 118 opzoeken, maar het staat ergens daarvoor op de linkerbladzijde. Daar staat het, hè. De rechtse kolom, zo'n beetje bovenaan ergens. Ja, nee, dat is zo. In Psalm... nee, die moet het niet hebben. Inderdaad. Psalm 116. Vers 10, ja. Maar ik struikelde over vers 11. Dat leverde wat vertraging op. Waar staat, ik zei in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. En mijn haasten wil zeggen, in mijn lopen, in de zin van lopers, ik snelde door het leven, liep er doorheen en ik keek eens om me heen en ik kwam tot de conclusie, iedereen is gek behalve ik. Die heb ik van iemand uit Oldenbroek, maar dat doet er nou niet toe. Die kent u toch niet. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Dat is ook zo. Ze zijn onderworpen aan de God deze eeuw, die heet de vader der leugen. Hij spreekt dus ook, maar hij liegt. De leugenaar. Van den beginnen, min of meer, ja. Maar er staat in vers 10. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer verdrukt geweest, daarvoor. Dat is de of daarvoor, aan de andere kant. En daar lazen we ze straks over, in 2 Korinthe 4, over die verdrukking. Maar die hangt samen met geloof. Die hangt samen met het de waarheid betrachten, om zo te zeggen. Dan wordt men door de wereld verdrukt. Vooral als men die waarheid inderdaad spreekt. En het lijkt mij inmiddels wel duidelijk dat de waarheid betrachten betekent de waarheid spreken. Al hoef je dat niet noodzakelijk meteen met de mond, de tong, de lippen of de keel te doen. Ik dacht dat ik dat begrip inmiddels had uitgelegd, hè. Ik heb geloofd en ik leefde daaruit, ik wandelde daaruit. En natuurlijk spreekt men er dan van. Al of niet verbaal. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. De variant kennen we allemaal. Die is ik heb geloofd en daarom zing ik. Van genade, van ontferming en verlossing en wat het maar was allemaal. Maar hij komt uit dit vers. Het idee namelijk is, nou ja, dat dit staat in een psalm. En dus is het idee dat aangezien de psalm gezongen moet worden, het spreken uit psalm 116 vers 10 een zingen is. En waarom ook niet? Van het begrip zingen in de Bijbel moet je leren dat het niet noodzakelijk betekent dat men het zingt op een specifieke melodie. In de Bijbel is zingen altijd een collectief zingen, een samenzang. Als men het samen spreekt, gelijktijdig uitspreekt, heet dat zingen. Dat is de betekenis van die term. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? En dus de interpretatie, ik heb geloofd en daarom zing ik, is correct, maar het impliceert dat er nog anderen meezingen. En daarna komen we in de bekende discussie over de engelen ter gelegenheid van kerstfeest, weet u nog. Een grote schare van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, en er komt altijd wel iemand ons vertellen dat ze niet zongen, want het staat er niet. Dan kun je ook zeggen, ik kan het in het Nieuwe Testament niet vinden. Nee, maar dat komt omdat je de betekenis van de term niet kent. Want het gezamenlijk uitspreken van dezelfde woorden, zelfs nog ruimer, het gezamenlijk uitspreken van dezelfde gedachten, dat kan met verschillende woorden zijn, heet alsnog zingen, omdat het gezamenlijk gebeurt. Dat is het klassieke en ook Bijbelse begrip van zingen. En hier zou men dit ook begrijpen. Hè? Het gaat wel degelijk over iets gemeenschappelijks. Maar goed, ik laat Psalm 116 snel weer los. Als u het zou lezen, ook de voorgaande versen, zou je moeten begrijpen dat het gaat over opstanding uit de dood. En dat de schriftplaats als zodanig thuis hoort in het rijtje van schriftplaatsen waar staat dat de Heer Jezus zou na zijn opstanding de lof Gods, de heerlijkheid Gods, verkondigen aan zijn broederen, dan wel in het midden van een grote gemeente, enzovoorts. Uitspraken uit Psalm 40, Psalm 22 en nog vele andere. En een daarvan is deze. Het vorige vers, vers 9, eindigt met over het land der levenden, enzovoorts. Het gaat over opstanding uit de dood en daarna, en op grond daarvan zal dat woord Gods bekendgemaakt worden, niet aan de wereld, niet aan de natuurlijke mens als zodanig, en in de praktijk ook niet aan de natuurlijke, namelijk zielijke gelovige, want die zal er ook geen syllabe van begrijpen. Zo werkt het nou eenmaal. Het gaat om een geestelijke gezindheid. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, 2 Korinthe 4 vers 13, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zoals die er zo staat, is die helemaal makkelijk. Hè? Als je gelooft, geloof je in woord. Dat staat in het Nederlands woordenboek, staat dat gewoon. Dat geloof is een vertrouwen op wat er gezegd dan wel medegedeeld is. Dat is wat het echt betekent ook. Ook in de Bijbel. En als men echt gelooft, dan betekent het dat de woorden die men gelooft daarna ook weer op een of andere wijze een uitwerking hebben. En dus primair doorgegeven worden. En Paulus zegt, nou dat is wat wij doen. Zoiets heette in het eind van hoofdstuk 3 van 2 Korinthe het weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren. Men ontvangt het en geeft het door. En daarover gaat de hele rest van dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 overigens. Men lezen vers 11 van hoofdstuk 5. Wij dan weten de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En nog later, aan het eind van het hoofdstuk, vers 20... Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De apostel spreekt. In zwakheid. Ik was in uw midden in zwakheid en in vrezen en vele beving. Maar het was 1 Korinthe nog, geloof ik, hè? Ja. Precies. Maar het gaat om de kracht van de geest, van het woord Gods, door de zwakke gelovigen heen. Dus terug naar 2 Korinthe 4. Wij spreken, vers 14, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. En met het woord opwekken wordt aangeduid de werking van de kracht Gods. In Jezus en ook in Paulus en Timotheus en wie er nog maar meer waren. En let op dat ook hier niet de naam, het woord Christus gebruikt wordt, maar Jezus, implicerend dat die werking als zodanig ook plaatsvond voor de opstanding van Christus. Want opwekken is niet noodzakelijk opwekken uit de dood. Dat kan het wel zijn, zou uit het verband moeten blijken. En dat weet u, dat woord opwekking, dat wordt wel vaker gebruikt in een heel ander verband. En als u van harte opwekken om de bijeenkomsten te bezoeken, heeft het niks met opstanding uit de dood te maken. Maar iemand aansporen tot, enzovoort. Iemand levend maken, in de zin van actief maken. En wat hier staat, is dat de kracht Gods gewerkt heeft in Jezus. Dat hij zodanig gewerkt heeft ook, dat Jezus daardoor uit de dood opstond. Dat is ook zo. Maar hier gaat het niet specifiek over dat laatste. Het gaat gewoon over het algemene beginsel, dat voor elke Korintiër duidelijk moet zijn, dat waar dat woord van God kracht is en waar het wij het geloven, zal het een uitwerking moeten hebben in onze levens. En anders houden wij het tegen of geloven wij niet echt. En in de praktijk is dat verschil academisch. Ja. Nee, ik was even aan het bladeren naar Romeinen, hoofdstuk, even kijken, hoofdstuk 8 in elk geval, maar ik geloof van hoofdstuk 6 ook al. Ja. Eerst in hoofdstuk 6, waar staat dat wij als gelovigen met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Dat is vers 6. En dan vers 8. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Niet in de toekomst. Voor de zielijke, oppervlakkige mens geldt dat zullen het hulpwerkwoord is van de toekomende tijd. En dat het dus over de toekomst gaat. Vroeger zei ik dan spottend, de gemiddelde HBS'er leest het zo. En die bestaan niet meer, HBS'ers, dat weet u, hè? Toch? En daaronder versta ik de lui die keurig hun lesje geleerd hebben en nu denken dat ze alles weten. Hè? Ja. Maar met HBS kon je gewoonlijk niet aan de universiteit terecht. In het algemeen niet, tenminste. Daar was de opleiding te laag voor. En zo is het maar net. Want zullen mag dan het hulpwerk, grammaticaal hulpwerkwoord zijn voor de toekomende tijd. Het idee is dat bij dat zullen, dat hier iets gezegd wordt dat voortkomt uit iets wat eerder voor waar is aangenomen. Als dit zo is, dan zal dat ook zo zijn. Niet pas in de toekomst, maar in het heden. Want er is niet sprake van voortschrijding van tijd, maar er is sprake van ontwikkeling van een bepaalde logica. En daar gebruik je ook dat woord zullen voor in het Nederlands. In Duits wordt het iets ingewikkelder. Dan krijgen we het van doen met het onderscheid tussen zullen en müssen. Hè? Hè? Müssen? Moesen? Müssen? Nou. is met appelmoes. Dat doet er nou niet. Maar het, daar gaat het over het verschil tussen moeten en zullen. Als dit zo is, dan moet dat ook zo zijn. Van wie moet dat dan, is dan de vraag. Nee, het vloeit er logischerwijze uit voort. En je gebruikt dus het woord zullen hierbij. Hè? Als we met hem gestorven zijn, dan zal het toch ook zo zijn dat wij met hem leven. Dat is de redenering. Niet in de toekomst, maar in het heden. Dat kan trouwens niet anders, want uit het verband van het hoofdstuk blijkt dat. En want er wordt gezegd, als we dan met hem leven, zouden we onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat is die uitspraak die ik dus straks heb aangehaald. Niet pas in de toekomst, na de lichamelijke opstanding, om zo te zeggen, maar in het heden. En hetzelfde staat nog een keer, meen ik, in Romeinen 8... Vers 11, indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Leuk, hè? Was het nou Jezus of Christus? Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo zal hij ook uw sterfelijke in de toekomst. Nee, in het heden, kan niet missen, want er staat niet, zo zal hij ook uw dode lichamen levend maken. Hoewel dat ook nog gekund zou hebben, maar er staat uitdrukkelijk sterfelijke lichamen, dan zijn die lichamen nog niet gestorven, maar worden ze al levend gemaakt. Dat wil zeggen, dat gebeurt voor ons overlijden. Nu. En daar gaat ook dit hoofdstuk over, want we zouden ons nu door die geest laten leiden naar wat in de toekomst komt. Dat is de verlossing van ons lichaam en de aanstelling tot zonen uit vers 23. Hebben we hem nog? Gaat dus om het heden, hè? Nou goed. En dan volgt alsnog 2 Korinthe 4 vers 14. Weten dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken, niet pas in de toekomst, maar in het heden. En met uw lieden daar zal stellen. Dat dat een uitwerking heeft naar de toekomst, dat het voor altijd is, dat is ook zo. En inderdaad, hierna, dat is min of meer hoofdstuk 5 dan, wordt wel degelijk gesproken over lichamelijke opstanding. Maar hier nog niet, hè? Goed. Vers 15. Want al deze dingen zijn om uwentwil. Dat wil zeggen ook die zwakheid en die vervolging en die benauwdheid. Maar ook het, de openbaring van het leven van Jezus in Paulus en Timotheus bijvoorbeeld. Al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, een genade die dus groter en groter wordt, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Ja, zo kun je het ook zeggen. Al deze dingen zijn opdat genade vermenigvuldigd zou worden, opdat de genade zou toenemen, termen ook uit de Romeinenbrief overigens. En die toenemende genade, en het begrip daarvan, leidt tot meer dankzegging. En de meerdere dankzegging is tot overvloed, meerdere heerlijkheid Gods. Dat is het ongeveer. Waarbij ik meteen moet zeggen dat dankzegging weliswaar gaat over de mond, keel, de tong, de lippen. Maar dankzegging wordt ook gedaan in de gewone levenswandel van de gelovigen. Precies, ja. Dat hoef je aan gereformeerden niet uit te leggen. Dat heet de leren dankbaarheid. He? Alleen zij denken dat dat betekent dat je onder het oude verbond moet gaan leven. Dan ben je knap de weg kwijt natuurlijk. He? Dat betekent juist dat je onder het nieuwe verbond moet gaan leven. onder de uitnemende rijkdom van Gods genade. Ja. Maar dat heet dankzegging. Heet ook lofprijzing, heet aanbidding. En dat je dat met de mond doet, dat ligt zeer voor de hand. Maar misschien is het juist daarom nodig om er steeds op te wijzen dat het zou gebeuren in de praktische levenswandel uiteraard. In de praktische dienst aan de Heer. Nou goed. Tot toeneming der heerlijkheid Gods. Want het is een leuke gedachte dat de gemeente is tot heerlijkheid Gods. Maar het is een praktische waarheid. Hè? Zou in de praktijk van ons leven plaatsvinden. En dan vers 16. Daarom vertragen wij niet. U begrijpt dat we hier weer bij de grondgedachte uitkomen. De uitdrukking kennen we trouwens, hè, al reeds in ieder geval uit vers 1 van dit hoofdstuk. Daarom vertragen wij niet, om namelijk opdat wij de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen en we zouden in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat was 3 vers 18. En dan volgt daar ook, daarom vertragen wij niet. En nu waren we in vers 4 vers 15 ook bij die heerlijkheid Gods die zou toenemen. En dan volgt weer, daarom vertragen wij niet. Het idee is gewoon dat de Korintiërs wilden niet naar Paulus horen. En Paulus zegt, nee, dat kan je wel denken, maar we gaan er gewoon mee door. Wij vertragen niet. Petrus zei het gewoon kort. Toen het Sanhedrin hem zei dat hij niet meer mocht spreken in de naam van Jezus, toen zei Petrus gewoon, we gaan er gewoon mee door, want wij kunnen niet zwijgen. En Paulus hier doet het uitgebreider en zegt, wij vertragen niet. Bovendien, de liefde van Christus dringt ons, maar dat is inmiddels vijf vers, wat het maar was, hè? 5 vers 14. We gaan er gewoon mee door. En nog eens 5 vers 20, wij zijn gezanten van Christus wegen. Wij gaan er gewoon mee door. Hè? Of je het nou horen wil of niet. Nou goed, daarom vertragen wij niet, maar, 4 vers 16, hoewel onze uitwendige, en het leuk, dat is leuk hè, zo'n woordje, hoewel. Dat relativeert wat nu volgt. Je weet op voorhand nu, maar er gaat iets anders komen. Hoewel, het is dan wellicht zo dat, maar, hè, en dat maar wordt op voorhand gezegd, hè, prachtige constructie, hè. Maar hoewel onze uitwendige mens, dat is de zielijke mens, de natuurlijke mens, de vleeselijke mens. Hoewel de uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans, dat gaat onder het aardevat, weet u wel. Dat gaat maar te water tot. Hè? Hoewel de uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens, dat is het gemoed, het hart, de geest, wat het maar is, hoe het maar genoemd moet worden. Zo wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Hè? U weet hoe het is, wij leren. Bij de biologielessen leren wij dat bijvoorbeeld het menselijke lichaam vernielt zich ook. Hè? Ze hebben mij verteld, eens in de 7 jaar zijn al je lichaamcellen vervangen door nieuwe. Dat is een mooie gedachte, maar in de praktijk schijnt dat wel het ideaal te zijn. Maar er mankeren er toch een paar. Hè? Of ze zijn er wel, maar ze deugen niet. En dat heet veroudering, ja. Dat wil zeggen, wij kennen het ideaal. Dat is een hele natuur zo. Wij kennen het ideaal van de cirkel, zeg maar, hè. Ideaal van de rechte lijn en dat soort zaken. Wij kennen de idealen, maar ze bestaan niet. Ze zouden moeten bestaan. Dat is wat ons gesuggereerd wordt, hè. En als we dan toch buitenbijbelse bronnen, ik vind het een prachtige uitdrukking, buitenbijbelse bronnen gebruiken, dus een aanval van alliteratie. Dokter, ik heb zo'n last van alliteratie. Nou goed, als we dan toch buitenbijbelse bronnen gebruiken, de belangrijkste bijbelse bron voor de waarheid is de schepping zelf, want wij kunnen God kennen. Het wordt al minder, dokter. Wij kunnen God kennen uit de schepping. Toch? En wat leer je eruit? Dat er idealen ergens moeten zijn, maar hier zijn ze niet. Dan moeten ze dus ergens anders zijn. En als ze in de zinnelijke wereld niet zijn, maar dit is voorzeggen, dit is suggestieve vraagstelling, was ik altijd heel blij mee bij alle examens die ik ooit gedaan heb. Zoals voor het machineschrijven, het, wat was het natuurlijk weer, veilig verkeersdiploma, zwemdiploma, verder weet ik niet. Maar goed, suggestieve vraag goed lezen. In vele gevallen zit het antwoord er al in. Even goed lezen, goed nadenken. Dan weet je dat, hè. Als het in het zinnelijke het volmaakte niet is, maar wel gesuggereerd wordt, dan vind je het dus in het onzinnelijke. Maar je moet eerst op het idee komen dat het in het zinnelijke niet is. Maar in het zinnelijke vind je wel de aanloop naar. Dat is ook een Bijbelse gedachtegang, hè. De aanleiding tot. Het ideaal van de cirkel, maar in de natuur komt hij niet voor. En zo verder. Bestaat domweg niet. Maar het is er wel. En dat is wat hier beschreven wordt, hè. De inwendige mens, die wordt vernieuwd van dag tot dag. Sterker nog, die wordt zelfs niet alleen maar vernieuwd, die wordt opgebouwd van dag tot dag. Die groeit. Want onze, dat heet wasdom, hè, in andere plaatsen, groeien. Want onze lichte verdrukking, hoe komt de apostel bij lichte verdrukking? Later in dezezelfde tweede Korinthebrief krijgen we een hele opsomming van waaruit zijn verdrukking allemaal bestaat enzovoort. Dat loopt tegen een halve bladzijde ongeveer achter elkaar, hè. Er is nogal wat. Lichte verdrukking. Nou ja, het hangt er maar vanaf waarmee je het vergelijkt. Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, staat er dan achter. Ik moet altijd grijnzen bij dat woord gaat. Je haalt hem er weer uit en je verwisselt voorbij en haast. En dan hoef je niks meer in te vullen. Want onze lichte verdrukking, die zeer voorbij haast, want dat staat er, werkt ons, bewerkt ons van mijn part, een gans zeer uitnemend, eeuwig, dat is alle keer hetzelfde, hè? Dat is de overtreffende trap van gewicht. Gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht, waarde, schat der heerlijkheid. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook deze morgen weer bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Wij danken u voor dat woord en die kracht, dat leven dat daarin schuilt. Wij danken u dat u met uw woord tot ons spreekt en met uw licht schijnt in onze harten, omdat we daardoor van binnen veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons gemoed, de vernieuwing van ons denken. En opdat dat woord inderdaad onze zielen, onze wandel zou zalig maken. Opdat die wandel zou zijn tot heerlijkheid van u. Opdat die kracht die in ons werkt inderdaad kracht zou zijn tot heerlijkheid van u. En onze wandel ook waardig zou zijn de roeping waarmee u ons geroepen hebt. We zeggen u daarom dank dat we in alle vrijmoedigheid bij elkaar mogen komen, ons mogen openstellen voor die waarheid die u ons bekendgemaakt hebt en die u vastgelegd hebt in uw woord. En wij danken u dat het uw geest is die ons in heel de waarheid wil leiden. Opdat we niet langer zouden aanmerken de dingen die onze ogen zien om ons heen, maar opdat we zouden leven uit deze geweldige waarheden die vastgelegd zijn in uw woord, maar die ook gestalte gekregen hebben in de loop der geschiedenis, in hoge mate door het werk en de persoon van onze Heiland zelf. We danken u dan dat we in hem leven hebben ontvangen, dat in hem al uw beloften ja en amen zijn, en dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat uw werk onder het nieuwe verbond mag voortgang vinden in ons tot heerlijkheid van uw naam. Amen.